Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik vind het altijd heel bijzonder dat zoveel jongeren en ouderen afstemmen op dit programma op de vroege zondagmorgen. De Crystal Cathedral, al vele tientallen jaren een baken van hoop in een wereld die op zoek is naar hoop. En zo ook in Nederland. We zenden al 12 jaar lang uit vanuit de Crystal Cathedral. En er gaan dingen veranderen. Sheila, die u regelmatig ziet, gaat verder met haar eigen kerk buiten de Crystal Cathedral. En zo gaan we nu kijken naar bijvoorbeeld in deze uitzending Daniel Rodriguez, de zingende politieman. We hebben een acteur en een filmproducent die vertelt over zijn leven. En bij Hour of Power Nederland als gast Joop Gankema. Hij is de aanvoerder van de grootste openluchtconferentie die over een paar weken plaatsvindt in Biddinghuizen, Opwekking. En daar vertelt hij met hart en ziel over. En zo hoop ik dat het een hele mooie en bemoedigende uitzending wordt.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Welcome to the House of Believers. This is the place we come to share our faith, thank God for our faith, or pick it up if we need it picked up. So welcome to the Believer's Hour. This is the day that God has made for you and for me. Let us rejoice and be glad in it. Turn around, shake hands with somebody close to you, and give them the blessing. God loves you. And so do I. Let's pray. Dear God, thank you for all of these voices, all of these persons, all of these collection of minds and memories and moods that are in this room today. And there is a mixture here that is strong and positive and sweet and beautiful and loving and kind and encouraging. It is your presence, Jesus, living through us. And so this becomes the place of God this morning. Hallelujah. Amen. You may be seated. Hear these words of Jesus. After this, Jesus went across Lake Galilee. Many people followed him because they saw the miracles he did to heal the sick. Jesus went up on a hill and sat down there with his followers. It was almost the time for the Jewish Passover feast. When Jesus looked up and saw a large crowd coming toward him, he said to Philip, "Where can we get enough bread for all these people to eat?" Philip answered, "Someone would have to work almost a year to buy enough bread for each person to have only a little piece." Another one of his followers said, "Here is a boy with 5 loaves of barley bread and 2 little fish, but that's not enough for so many people." Jesus said, "Tell the people to sit down." There was plenty of grass there. And about 5,000 men sat down. And Jesus took the loaves of bread, thanked God for them, and gave them to the people who were sitting there. He did the same with the fish, giving as much as the people wanted. When they had all had enough to eat, Jesus said to his followers, "Gather the leftover pieces of fish and bread so that nothing is wasted." So they gathered up the pieces and filled 12 baskets with the pieces left over from the 5 barley loaves. Praise be to God.
Thank you. I couldn't wait. I saw the trailers. I couldn't wait to see the movie Courageous. And oh man, I was not disappointed. So please take a look now.
Sheriff's office, we have a warrant for your arrest.
Back door, back door!
Deputy Thompson has now survived his rookie year.
I guess that means you can start using real bullets now.
When you get married, have some kids, you're gonna figure out real quick how much you don't know.
You missed Emily's piano recital.
Can I talk to you?
Can I suggest that you spend a little more time with him?
All he wants to do is play video games and go run 5 miles.
What are you doing home?
They let me go.
Do you really feel like it messed up your childhood not having a dad?
More than you know.
Adam, I need you to come with me right now.
Man, if it wasn't for my family, I'd be in a tailspin right now.
You do heal, but you're never the same.
I want to know what God expects of me.
My life is leading me down the road.
I've been doing about half of what I should have been doing as a dad.
You're being too hard on yourself.
Now I'm left.
Resolution?
Yeah.
You've been a good enough father.
I don't want to be a good enough father.
Can I say this too?
Trying to find my.
I don't feel like I started well. I want to finish well.
If you're gonna do this, then do it right. Something like this needs ceremony.
I feel like a rich man.
As your father, I want the very best for you. I promise to take care of you.
So where are you, men of courage? I believe every father should step up and answer the call. And to say, I will. I will.
Please welcome with me Kevin Downs. Kevin. I was kind of starstruck to know that Kevin was going to be here because I loved this movie and he did an amazing acting job. Kevin is an actor, writer, producer, and you're a director too. You do all of it.
I am. Thank you.
So you saw the script for Courageous, and what was your thought when you read it?
Well, I got on my knees, and it humbled me because I had longed so much to be a father in my life, and I had to thank the Lord Jesus Christ for allowing me to be a part of such a powerful film that is inspiring and impacting men across this country and in many nations around the globe to rise up and take a stand and say, I will be a better father and the man that God has called me to be.
Boy, we need that today, don't we?
Yeah, absolutely. I mean, we can leave a legacy behind us with our children of little boys and girls that rise up and they learn about who their Heavenly Father is that created them and loves them so much that He wants to embrace them in their arms. And so Courageous is a movie that will inspire you very much.
You said earlier about your own fatherhood, and that's been a real essential part of your journey as an adult male, you and your wife. Sure. So tell the people a little bit about that, what God has done for the two of you.
Well, my wife and I struggled with infertility for 9 years. 9 years of our marriage, we couldn't have a child. We were in a lot of pain and tears and wondering why God was taking us through this valley of not being able to have children. And so many people would have children so easily and we couldn't. But what we learned was through that pain, He was actually drawing us closer to Him. And so He led us on a journey of adoption, of learning what adoption was all about. And of course, Scripture says that we should care for the widows and orphans in their distress, James 1:27. But I didn't understand what that truly meant. And so we started on the process of adoption, this little boy from Haiti. And I can remember the day, one of my fears I had in adoption is, would I love this child as one of my own? But I didn't have one of my own, so how would I know what that is? Mm. But God did an amazing thing where we got our referral from an orphanage in Haiti. And I remember pulling over on the side of the road, and at that exact same time, my wife was home, and she called me and she said, have you opened up the picture? And I could hear that she had tears coming down her cheeks, and I was kind of silent, and she just said, he's beautiful. And at that moment, I knew that God was putting this love in our heart to love this little boy just like we would have one of our own. And then God did a funny thing. 24 hours later, after that referral hit our email, my wife had a doctor's appointment and she found out she was pregnant.
Wow. So yeah. Two little boys.
Two little boys. 9 years without having a son or a daughter, and then in 24 hours we had two sons, and they are now 3 and 4. We brought our son home 10 days after the earthquake in Haiti. Wasn't supposed to happen like that, but out of a great tragedy, God redeemed a situation and brought little Benicio home to us, and we now have two boys that are 13 months apart, and they just love each other so much.
I thought that Courageous was about policemen, and it is. And but it's more than that. It's really a movie of fatherhood.
It's a movie of fatherhood, and it hit me at the right time. We were just 10 days. 10 days we had had Benicio home from Haiti when I first read the script, and I remember crying out. Actually, I didn't think I would ever be in it. I asked Alex. I said, you know, if I could be a part of this film in any way, I would be honored, because I want to be able to be the man that God has called me to be to these two little boys, because I'm so excited to be a father. Yeah.
Well, thank you for what you're doing, because we need more good news movies, don't we, out there, that will take a stance. So please, please, please support people like Kevin and Courageous and the people who are producing this, because Hollywood will only produce what sells.
That's right.
Kevin, I just want to say thank you, Lord, for Kevin. Thank you for this father. Bless him, O God, as he has taken a stance for you and for godly fatherhood. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Thank you, Kevin.
Thanks for having me.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the Way of Suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. And he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the Way of Suffering, like a lamb came the Messiah, King, but he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. And he came for you.
En wat kan die fantastisch en met overtuiging zingen? Daniel Rodriguez, de man die al vele malen in Nederland concerten heeft gegeven en die bekend is als de zingende politieman. Toen de aanslag in New York plaatsvond, zong hij ook voor de slachtoffers. De Via Dolorosa, misschien wel de meest bekende straat ter wereld waar hij over zang, waar Jezus 2000 jaar geleden overliep op weg naar het kruis. We vieren binnenkort Pasen en daarna volgt Pinksteren. Pinksteren is ook weer voor een heleboel mensen een onbekend feest. En daar ga ik over praten met Joop Gankema. Hij is de dynamische organisator achter een van de grootste conferenties in Europa, Pinksterconferenties, Opwekking. En Joop, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, hoeveel mensen komen er, hoop je, dit jaar?
Ja, 55.000, 60.000 hopen we toch wel te ontvangen op het terrein, ja.
Nederlandse christenen die daar 3 dagen bij elkaar komen.
Ja, ook uit België natuurlijk, het Nederlandstalige deel van België. Ja. En.
Laten we even naar het begin gaan, want niet iedere kijker kent Opwekking. 42 jaar geleden ontstond de eerste Pinksterconferentie. Waarom was dat?
Ja, ik denk dat er een behoefte was van mensen om in een wat andere omgeving de intimiteit met God te ervaren. En het werd geboren natuurlijk uit de evangelische beweging. Het was ook in de eerste jaren echt een feest georganiseerd vanuit die Pinksterbeweging. En met heel veel muziek, met heel veel aanbidding, prediking. Maar in de loop van de jaren is dat veranderd. Er is een momentum geweest, dat vond ik wel heel bijzonder. Broeder Kits, een van de oprichters van de EO, die op een gegeven moment bij ons kwam van, ik wil vergeving vragen voor het feit dat we jullie als Pinksterbeweging en verketterd hebben. En ik wil echt daar vergeving voor vragen en zou dat kunnen op de Pinksterconferentie. Dat heeft hij gedaan. En dat is eigenlijk ook het moment geweest dat de deuren eigenlijk open gingen voor traditionele mensen om naar die Pinksterconferentie te komen. En nu kunnen we gewoon vaststellen dat bijna 60% van wat er op de Pinksterconferentie komt, van die 60.000 mensen, uit die traditionele kerken komen. En ja, daar echt iets zoeken in de intimiteit met God. Ja.
Als je naar de conferentie gaat, dan is het eigenlijk één groot feest. Mensen komen binnen met campers, met kampeerwagens, met tenten, koken voor zichzelf. Één groot feest.
Het leuke is dat er heel veel kerken, dus kerkelijke gemeentes, de hervormde kerk uit Rijs, ik noem maar wat, die staat naast de Pinksterclub uit Heerenveen. Maar als gemeenten, ze komen met groepen uit gemeenten bij elkaar zo'n weekend beleven. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Dus je ziet overal kampementen met clubjes van mensen van een bepaalde groep, maar ze hebben ook die connecties met elkaar. Ja. Dus het verbindt enorm. Dat verlangen van de Heer Jezus uit het hoge priesterlijk gebed van Vader, maak ze één, dat zie je daar ontstaan. We kijken niet meer naar van maak ze hetzelfde, maar maak ze één. Eén van geest, één bezig met het beleven in hun geloof. En dat verbindt, maar maakt ook de zegen.
Ja. Leuk is dat er ook ongelooflijke aantallen jongeren komen.
Ja. We hebben een jongerenprogramma waar we de afgelopen jaren zo'n 6.500, 7.000 jongeren in hebben. En een tienerprogramma ook met 3.500, 4.000 tieners. En waar ze behoorlijk pittige studies krijgen. Dus het is niet maar oppervlakte en het spektakel. Maar het Ouweneel, een van de dominees die daar spreekt, die houdt soms bijbelstudies van 1.5 uur. En dan zitten er een paar duizend jongelui ademloos te luisteren.
Zo.
In te drinken als het ware. En dat is gewoon geweldig om te zien.
En er valt geen onvertogen woord?
Nee, bijna niet. Ik zal niet zeggen helemaal niet. Er zal best eens een keer wat gezegd of gedaan worden natuurlijk. Maar we hadden een keer een ploeg van het NOB op de trein die het journaal verzorgde. En die waren net van Pinkpop terug. En die kwamen bij ons binnen en die waren stom verbaasd. Hij zei, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. De atmosfeer die hier heerst, hij zegt, dat is ongelooflijk.
Ja. Ik weet nog op een jongerendag waar we voor het eerst in het stadion zaten en daar waren zo'n 35.000 jongeren. En ik zei, jongens, aan het eind van de dag, als jullie weg zijn, ik heb het aan de directeur beloofd van het stadion, er ligt geen papiertje. We nemen alles mee, we laten het brandschoon achter. Ik heb tegen hem gezegd, je hoeft geen schoonmaakploeg in te schakelen. En dat was ook zo. Ook bij Opwekking?
Ja, dat is bij ons net zo. Ja. We hebben de sing-in en er staan er 55.000 mensen op zo'n taluut. Die hebben allemaal een programmaboekje wat je zo op de grond kan mikken. En ze eten en drinken natuurlijk tussendoor. Je bent 1.5 uur daar bezig met elkaar. En dan aan het eind van het programma zeggen we, jongens, jullie kwamen op een schoon trein. Als jullie weg zijn, is het toch schoon. En Nou, het moet al heel erg zijn als je een klein zakje vuilnis van het terrein op moet halen. Ja. De rest is weg. Ja.
Ja. Zitten we ons nou op de borst te trommelen als christen?
Nee, ik vind het ook een getuigenis. En ik wil er ook de mensen in eren, omdat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat is hetzelfde met de hele conferentie. Ja. Het is een gigantisch spektakel, maar het kost enorm veel geld. En we doen het nu voor de 42e keer. En al die jaren heeft God voorzien. En die voorziening, dat gebeurt door mensen. Hij kiest ervoor om mensen te gebruiken om inderdaad dat voor elkaar te krijgen. En dat vind ik gewoon mooi. We stoppen met collecteren als het binnen is, dat zeggen we ook.
Oh ja?
En we hebben de laatste jaren soms 2-3 collectors kunnen overslaan, dat mensen het gewoon prachtig vinden om te zeggen, oké, we gaan ervoor en we geven voldoende om het te kunnen doen.
Je bent de motor achter de conferentie, stuurt duizenden mensen aan, de organisator. Wie is Joop Gankeba?
Ja, ik ben denk ik een overtuigd kind van God. En,
je leven lang al? Of?
Nee, ik ben op mijn 18e heel radicaal tot bekering gekomen.
En, waarom?
Nou ja, ik ging met mijn huidige vrouw mee naar een kerk voor het eerst van mijn leven.
Maar je had toch nooit de kerk van binnen gezien?
Nou, mijn ouders waren wel kerkelijk, maar dat was allemaal een beetje op afstand. Ja. En met kerst zaten we er af en toe. En,
ja.
En we gingen naar de zonneschool, min of meer, omdat dan mijn ouders wat zondagsmorgen wat rust hadden. Maar er gebeurde niet veel, laat me zo zeggen.
Je brengt mensen op een idee, denk ik.
Nee. Later is dat heel anders geworden met mijn ouders, dat moet ik ook zeggen. Maar het was allemaal een beetje aan de rand.
En, ja.
Toen ging ik met mijn toenmalige meisje mee. En we hadden net verkering. En ik denk van, baat het niet, het schaadt ook niet.
Ja.
Zij is het belangrijkste. En die avond sprak er een oude dominee van Wijngaarden. En die raakte me in mijn hart. Dat dingen waar ik mee liep en vragen die ik had.
Zoals?
Hij gaf niet overal antwoord op. Nou, de zin van het leven, waarom ik er was en... Gewoon een hele hoop dingen waar je als jongeman mee loopt. En hij gaf niet alle antwoorden, maar hij maakte wel dingen in me los van, hey, daar moet je eens over na gaan denken. En dat heeft een aantal maanden geduurd. En toen heb ik heel bewust gezegd tegen God van, als u dan werkelijk bestaat, wil ik het ook ervaren. Ik wil niet een God van een boekje op afstand, maar ik wil een God die in mijn leven aan het werk is en zichtbaar is. En ik moet je zeggen, ik ben nu heel veel jaren verder. En ik ben nooit teleurgesteld geweest. Het is niet altijd even makkelijk, laat ik dat voorop stellen.
Oh, dat had ik verwacht dat je zou zeggen van, nou, na mijn 18e is het allemaal roze geur
en
maan.
Nee, in tegendeel. We hebben heel veel strijd gehad.
Ja?
Maar door alles heen hebben we gemerkt dat God ons droeg en God ons leidde. En,
ja.
Ja, dus...
Wat zeg je nou tegen mensen die denken van, nou ja zeg, ik heb er nog nooit van gehoord van zo'n conferentie om... Daar, en eigenlijk ben ik wel een beetje op zoek, of eigenlijk ben ik wel een beetje nieuwsgierig. Zijn die welkom?
Heel welkom.
Ja? Iedereen mag komen?
Iedereen mag komen, ja.
Ja.
Dat is geen uitzondering. Het is open, er is geen toegangsprijs. Als je niks wil betalen, betaal je niks. We hebben echt, het is een open gebeuren,
ja.
Waar iedereen welkom is.
Ja. Zoveel mensen die in de afgelopen jaren daar geweest zijn. Wat was voor jou een hoogtepunt in menselijk opzicht?
Er was een blind meisje die zich aanmeldde om te komen helpen. En die hebben op een gegeven moment kunnen koppelen aan iemand die in een rolstoel zat. En die hebben samen de toiletten schoongemaakt.
Zo.
En zij werd aangewezen waar het vuil lag door die jongen in de rolstoel. En zij maakte het schoon. En dan moet je voorstellen, dat zijn toiletten die wat anders ruiken dan het toilet bij ons thuis. En, maar ze waren allebei aan het stralen. En dat heeft mij ongelooflijk geraakt. Ja. Want dat is precies... Zoals we in het leven willen staan.
Ja, ja. Mag je ook persoonlijk een compliment geven? Ik heb jou een aantal keren bezig gezien. En dan zie ik hoe je daar met hart en ziel ook mensen weet te inspireren. En dat ze het ook graag doen om de manier waarop je met mensen omgaat. En dat vind ik heel mooi. Even terug. Waar vindt het plaats van 25 tot 28 mei?
Biddinghuizen, Walibi Holland terrein. Ja, ik denk dat we een heel gevarieerd, breed programma hebben. Echt heel, heel, heel breed. Fantastische mensen. Veel jonge sprekers. We merken een beetje dat er een jonge generatie van sprekers aankomen die iets te zeggen hebben. En ook hun leeftijdsgenoten en alles wat eronder zit ongelooflijk kunnen inspireren. En Timo Westerduin is bij jullie een keer in het programma geweest.
Meerdere keren.
Dus dat is een van de sprekers. We sluiten de conferentie af met een concert van Paul Baloch uit Amerika.
Ja.
Dus Ja, voor mensen, dat is een van de mensen die ook veel liederen die wij gebruiken in ons liedboek van Opwekking geschreven heeft. Een fantastische aanbiddingsleider, een muzikant, maar ook een enorm geestelijk mens.
Ja. Oké. Okay. Joop, mag ik je heel hartelijk bedanken. En ik hoop dat veel kijkers ook zin krijgen om naar de conferentie te gaan.
Ik hoop het.
En ik geef je graag dit dikke boek. Het zal je niet verrassen dat dit de Bijbel is. Je hebt er denk ik al een stel, maar dit is wel een heel bijzondere, want kijk eens even bij Jesaja. Alles wat bemoedigt, alles wat eruit springt, dat is oranje gearceerd.
Heel mooi. Gaan we mee aan de slag.
Joop,
ja.
Heel hartelijk bedankt.
Ja, graag gedaan.
Ik hoop ook weer langs te komen.
Prima.
Geweldig. Ik ben ongelooflijk blij dat dit in Nederland gebeurt. En nogmaals, heel veel mensen denken van, nou de kerk is voorbij en het christendom is in de grond gezakt. Maar
dat moet je maar komen kijken.
Precies, oké. Okay. En wij gaan u uitnodigen voor nog een evenement. En dat gaat u nu zien.
Hour of Power organiseert op 28 april een bijzonder voorjaarsconcert. Een hoogtepunt wat u niet wilt missen. Dit concert, met als thema Carried by Grace, gedragen door genade, bevat een groot aantal artiesten. Zo zullen Nita Whittaker, bekend uit de Crystal Cathedral, en Remco Harms, bekend van LA The Voices, prachtige hymns ten gehore brengen. Ook de Psalm Project zal net als vorig jaar oktober weer aanwezig zijn. De muzici van Orkest L'Orchestra Particulare onder leiding van dirigent Marcel Koning maken het muzikale plaatje compleet. Als speciale gast zal Henk Binnendijk, een vertrouwd gezicht, spreken over ons jaarthema Het Beste Komt Nog. De presentatie van de avond is in handen van Jan van den Bos. Kom voor een muzikale en feestelijke avond op 28 april naar de Sint-Janskerk in Gouda. U bent van harte uitgenodigd. Voor kaartreservering kijk op www.hourofpower.nl of bel ons nu. 035 538 0588.
This morning I want to begin by talking about the value of every single individual on earth. There is no such thing as an ordinary person. This is hard for us to believe. In a world with 6 billion people, when you say everyone is special, it feels the same as if you said, well, nobody's special. In a world with 6 billion people, how can each person truly matter to God? And if each person doesn't matter to God, then, well, how can I matter to God? You see, this is the wrong question to ask, because indeed every single person, yes, all 6 billion, are unordinary, immortal even. And I want to talk about that today. And I want to begin with Jesus. His words, much better than mine. Luke chapter 15, verse 4, Jesus says, "Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls all his friends and all his neighbors and together says, 'Rejoice with me. I found my lost sheep.' I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent." And then he says, "Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost coin.' In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents." One person has immense and total value in God's eyes. The first analogy Jesus uses is the analogy of a shepherd who has 100 sheep, 99 who are in the pen and one who is lost. I like to think that the shepherd comes home and he counts them, 99 are there, oh my goodness, one is lost. And he looks and looks and looks and he can't find it. And he tells his friends, or his friends come to him and they're like, "Hey, have you found your sheep?" He says, "No, I haven't found them yet." Friend says, I'm hoping that you'll find him. Best of luck." A couple days go by, still haven't found him, the poor guy. "Hey, fans and family, have you found your sheep?" "Nah, I still haven't found him yet." And one day, still searching after days and days, finally finds that one sheep and with joy takes him and throws him over his shoulders and runs home and gets all of his friends together and says, "Guys, I found him! I found him!" You wouldn't say, "Well, he's got 99 sheep. Why would he care about one?" And this is the way God sees us. Just one person has value in this way. He tells the story of a woman with a coin. She's got 10 silver coins. Maybe it's all she has in the world. But she loses one. She's got 9. Why is she worried? Well, for some reason, she sweeps the house and she can't find that coin. She looks everywhere. She can't find it. Everywhere she looks. Her friends say, "Have you found your coin?" She says, "No, I keep looking. I can't find it anywhere." And all of a sudden, that one coin becomes so valuable. It's like the only thing she wants in the whole world, that one coin. Oh, where is that one coin? And maybe one day she's pouring oil or something for cooking, and a coin falls out. And she calls all her friends. "Oh, friends, I found it. I found it. I found it. Finally, I can rest. Finally, I can be happy. I finally found that one coin I was looking for." And Jesus, who knows everything, says to his people, this is how God feels about you. This is how God, in a world where 599... No, wait, let me do this right. In a world where... No, forget it. In a world where 6 billion minus 1, In a world like that, even he is still hunting, searching everywhere. Where is he? Where is she? The value of the individual to God is paramount. It's huge. And we feel like we can't see that. We feel like, well, there's just so many people in this world. There's so many people in this city, in my town. They're better looking than me. They're more successful. They have more money. They're smarter. They're more gifted. And I really don't have value. And unless I can be famous or write a great novel or have millions of euros, then I don't really have any value. And we really trick ourselves into this thing that ordinary people, that there is even such a thing, and there's not. So today I want to convince you that in a way, you have God's power, goodness, and yes, in a way, value within you. Before I talk about how wonderful and awesome you are, I want to tell you about how awesome you are not. Let's begin there. Before I say how special and important and valuable you are, we need to acknowledge that in this conversation, I am not God and you are not God. This seemingly obvious statement must be made. In Alcoholics Anonymous, there's a historian who has tracked how this organization has been so successful in helping people turn their lives around. He calls his book, Not God. He says that for an alcoholic to really overcome their need and addiction for alcohol, they need to stop playing God and pretending that they're in control and that they've got everything together, and they need to, with reckless abandon, surrender their lives to a higher power. And only then can they really overcome alcohol. There's something about believing that I'm God, I'm in control, all of these things that cause us to fall into a trap, and we need to begin. Before we can really understand how special and great God thinks we are, we need to begin by acknowledging that, yes, at the same time we're weak, and we're suffering, and we're hurting, and that we need God. And so we need to move from saying, I am God, to I need God. Most people in our world, though they wouldn't use the phrase, I am a God, they really look at their lives in that way. They structure their lives as they are the ones in control. They are the ones who decide what's right and wrong. They are the ones who matter the most. And yet, you ask them deep down inside, they don't really think that they matter. I was talking to my producer of a TV show I was doing in the States. We were sitting together, and we were talking about religion, you know, because I'm a pastor. And I was sitting there with movie stars and producers and cameramen and sound guys. There were about 20 of us there. And this producer I was talking to, I asked him, what do you believe? Do you believe in God? Do you believe in faith? Do you have a way in which you live your life? And he said, I believe in the Ten Commandments. And I said, okay. And he said, yeah. If you just live the Ten Commandments, that you will do everything right. And I said, you know, you are not far from the truth, my friend. I said, that's great. He said, yeah, so that's what I used to govern my life. And I said, that's really great. What are the Ten Commandments? Since they're so important to you. And he went red. It turned into a game. Everybody at the table, by the way, when he said that everybody agreed with him, they're like, yeah, I believe in the Ten Commandments. Yes, I believe in the Ten Commandments. Everybody said it, and then I asked them, well, okay, what's the Ten Commandments? And nobody knew. And so it became a game. All 20 people decided, let's try and figure out and remember together what the Ten Commandments are. And together, at a table of 20 people, without my help, they came up with two commandments that were right and three commandments that were wrong. So, did he live by the Ten Commandments or anything like that? Well, probably not. And I think he's a wonderful person. I don't mean to judge him or anything. But it's funny how we will make broad statements like this, but in reality, we change what we think is right and wrong from day to day because, in a way, we view ourselves as the God of our own lives. And before we can realize that God is in us and that we are of God and our value and our power and all of these great things, we have to begin with humility. We have to begin by surrendering to a God who does want the best for us, but a God who does say what is right and wrong, and a God who is the master of the universe. We need to learn to trust in Him. But now that I've given you that little note, I want to tell you with all my heart and with all joy that you are no ordinary person. The day you were born, you took into you a breath of oxygen that the Hebrews believed was from God Himself. The first man and woman, Adam and Eve, were given what the Hebrews called Hashana, where God actually breathed life into their lungs. And their body and flesh was filled with an immortal soul that came from the essence of the Father. And the day the doctor pulled you from your mother and slapped your bottom and you took a deep breath and wept, you were filled with Hashana, with the wind and the breath of God. The very essence of God was in you. And all of a sudden, this what would have been a very normal person became a very unordinary, immortal person. You must know that in that very moment, you became something very special, and that upon you, you carried what C.S. Lewis calls the weight of glory. That is responsibility. The responsibility that every single human life has great effect and impact on human history. Every action we make has an effect on history. I used this example in another sermon on the Hour of Power. Forgive me for speaking about it ad nauseum, but I think it has tremendous value. Imagine that you had a time machine. And you could go into this time machine and go back 2,000 years and jump out and punch a man in the face. A random person. When you got back on that time machine and came to the future, everything could be different. Imagine you went back in time and handed someone a pistol in an age of swords, or handed another person a book with Newton in it. You know that when you return, because of new knowledge that they have, everything would be different. The way that you treat your kids will have a profound impact hundreds of years from now on the way that they treat their kids and their kids and their kids and their kids forever and ever and ever and ever. The actions you have from now have so much impact and value on his. And for those of you that don't have kids, the way that you treat those around you and those you work with, your friends, the people you love, the people you hate, the way you treat them will have profound impact on the world. This is the weight of glory. This is the burden of immortality that you carry with you, whether you like it or not. It could be the life of Joseph Stalin was the end result of an unkind word of some man to another man 300 years before his time. It could be that the life of Martin Luther King Jr. was the end result of one small, insignificant, kind deed of love from one woman to another 500 years before his life. There's no way we can understand the profound impact of our life or lack of life in this world. The profound impact of our actions or lack of actions in this world, because there is no such thing as an ordinary person. No such thing. And you say, well, I hear you, Robbie. I hear you. But you know, people, they just don't see it in me. Is that important? Does that matter? Do people need to see your profound power in order to for you to have an impact on the world? Is who you are dependent on what others think or say about you? I surely hope not. A really great story was in the Washington Post about a famous and one of the most successful musicians in America named Josh Bell, a young violinist who's had an incredible impact on music. His tickets go for $150 each. He's packed out Carnegie Hall. And he decided to do a really great little project. In New York, he dressed up like a homeless man, and he decided to sit in the metro and give a little concert free to everyone who's passing by for 2 hours. He brought with him his Stradivarius violin, worth $3.5 million. And he sat there and played some of the most difficult pieces of classical music that you could ever imagine, and did them perfectly. Of those 1,070 who walked by, how many stopped? Seven. Seven stopped. And not one of those people stopped for more than a minute. And just to add insult to injury, he decided to open up his little violin case. You know, the one that holds the $3.5 million violin? And he decided to see how much money he could get for playing at the Metro. In a period of, yes, 2 hours, he got 32 U.S. dollars. Aren't you glad that Josh Bell doesn't base the value of his skill, his violin, his music, or the music of those composers who he's playing based on what people think about him? Aren't you glad that such a fundamentally wonderful musician could care less about what the passersby think? I am. And I want to tell you that you may be a person like Josh Bell. Within you, you have great skill, great power, wonderful things are ready to go, and you think, oh, well, I just am not going to pull the violin out. You know, I would play, but what if they don't like it? What if I play and nobody listens? What if I open up the case and I don't get any money? You wake up every day with confidence and a power that is unshakable by any human being. You walk with splendor and beauty and power that cannot be touched by those who live and dwell around you. You walk as an immortal. And sure, maybe only God sees it, and maybe you know it deep down inside, but that is all you need, my friends. And this type of a person can make a huge impact on the world we live in. You say, well, nobody sees anything special about me. Nobody thinks anything's great about me. I say, who cares? Who cares? Who cares? Why don't you become the kind of person who can stop caring about what people think about you? Stop caring about what people say about you? Stop trying to live your life to please others? And know that upon your shoulders rests unchangeable, unpenetrable, unlosable weight of glory that will follow you even beyond the grave. Let us pray. Lord, we come to you in the name of your Son, Jesus, and we say thanks, Lord, that we can come here and serve you. And as your kids, we could know, Father, that even as you look for that one lost sheep, you look for us. Even as you look for that one lost coin, you look for us. Lord, I pray that every single person listening to my voice now would know deep down inside that you love them and that you need them and that their life is not ordinary and that it is special. And that regardless of age or handicap or wealth or talent or skill or any of these things, that they would know still upon them they carry the weight of glory. And may they live according to that power and great promise. How we love you, Lord. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. And now, my friends, may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome to the Hour of Power Netherlands. I'm Bobby Schuler saying hello from this huge and exciting trip in Turkey. We've had 150 people from the Netherlands touring all the churches mentioned in the book of Revelation. I want to invite you this coming year to visit us as we go visit the footsteps of Paul in Greece. It's going to be a spectacular time. We're going to learn and we're going to grow together, and I hope to see you there. Remember, God loves you and so do I.
Van 17 tot en met 27 september reist u met Hour of Power langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Griekenland. We volgen Paulus op zijn reis en bijbelse verhalen komen tot leven door de geweldige toespraken van Robert Schuller Jr. Een bijzonder indrukwekkende reis vol inspiratie en ontmoeting. Dit mag u niet missen. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel ons kantoor. 035 538 0588.
En wie heeft er geen zin om mee te gaan naar Griekenland om onderweg mee te maken waar Paulus liep op de Areopagus, op de Acropolis en verder Griekenland in. Het wordt een geweldige belevenis. En zeker als Robbie Schuller, die u net heeft gezien, op al die plaatsen vertelt over de Bijbelse verhalen en over de reizen van Paulus. Robbie, ik heb al eerder een foto laten zien van zijn zoon die onlangs geboren is. Maar hier heb ik een foto van 4 generaties. De overgrootvader, kent hem allemaal, dominee Schuller. Van zijn vader en inmiddels ook opa Anthony, vader van Robbie. Robbie zelf en dan de kleine Robert. 4 generaties, geweldig. En wat een ontroerende foto. De overgrootvader die zijn kleinkind een zoen op het hoofd geeft. Nou, dat kunnen wij niet bij u doen, maar we willen u wel hartelijk omhelzen vanaf deze plaats. Want we vinden het fijn dat u kijkt naar deze uitzendingen en we hopen dat het veel voor u betekent. Een warm bad op de vroege zondagmorgen. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst. Blijf in contact met ons via www.hourofpower.nl. En ik hoop tot volgende week.